werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom terug. Leuke, nuchtere, maar ook praktische voorbeelden uit eigen ervaring gebaseerd op Bijbelse principes wachten weer op jou in de podcast van Go & Tell. Met vandaag Niemandsland. Hier is David de Vos.
Wat super dat je er weer bent, dat je luistert en dat je kijkt naar deze serie over Exodus. Het boek Exodus is fantastisch en het is een beeld van wat er gebeurt als jij je oude leven loslaat, als je onder de slavernij van de vijand vandaan komt en je leven begint te leven zoals God dat voor jou bedoeld heeft. En er is een strijd om gaande. Je losmaken, hebben we het vorige keer over gehad, is iets wat niet zomaar 1, 2, 3 gebeurt. Je moet volhouden, je moet volhardend zijn en dan geloof dingen loslaten terwijl het lijkt alsof je nog niet iets nieuws in handen hebt. En als je dan gaat, dan vervolgens breekt de hel ook nog eens een keer los. Degene die altijd jouw heerser is geweest, die probeert je vast te houden. Hij probeert je zelfs achterna te reizen om je opnieuw in zijn slavenregime te trekken. En dat is precies waar we het deze keer over gaan hebben. Vorige keer hebben we afgesloten door het lezen van een heel Bijbelgedeelte. En de Israëlieten die waren weg uit Egypte. Ze waren weg onder de slavernij vandaan. Want dat is het beeld. Je oude leven, je komt tot geloof. God die belooft een nieuw beloofde land, maar er is een route naartoe. En je bent er niet. 1, 2, 3. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Je hebt er een heel aantal uitdagingen aan te gaan. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Als ze daar dan staan en als ze zich realiseren dat ze nog niet echt iets nieuws in handen hebben, dan is het één groot avontuur. Iedereen is blij. En tegelijkertijd beginnen mensen zich alweer zorgen te maken. Wie zorgt er voor eten? Wie zorgt er voor water? Wie zorgt voor veiligheid? En God heeft aan al die dingen al gedacht. En als je zijn karakter kent, dan weet je dat hij te vertrouwen is. Maar ook hier lezen we eigenlijk dat we te maken hebben met een volk wat zijn hart en zijn karakter niet kende. Het is lastig om God te vertrouwen als je hem nog niet zo goed kent. Daarom staat de Bijbel vol prachtige verhalen die zijn persoonlijkheid aan ons uitleggen, zodat wij begrijpen hoe die in elkaar zit. En de Bijbel schildert onze God als een liefdevolle en toch ook rechtvaardige hemelse Vader die voor ons zorgen wil en tot in alle details aan ons gedacht heeft. En in het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus, dat is eigenlijk het beloofde land waar je mag beginnen te wandelen, daar heeft hij aan alles gedacht en voorziet hij ook in alles wat jij en ik nodig hebben. We gaan de Bijbel er weer even bij pakken, want dat is de leidraad waar we met elkaar naar kijken, ook in deze serie. Exodus 14, vers 2. Ik ga een aantal stukken uitlichten van de teksten die ik vorige keer in de afgelopen aflevering met je heb besproken. Exodus 14, vers 2. Zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en een kamp opslaan voor Pihahiroth tussen Michdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Zephon opslaan, vlak bij de zee. Wat heel apart is, is dat ze een bepaalde richting lopen en dat God dan uiteindelijk tegen ze zegt, joh, ik wil dat je omkeert en dat je weer even herpositioneert. Dus terugkeert in een andere positie. En dat is ook een geestelijke les. Omdat als we soms worden verlost uit ons oude leven, dan gaan we een bepaalde richting om waarvan wij denken, nou, dit is het helemaal. Maar het is belangrijk dat we open blijven voor correctie. En dat we open blijven voor aanpassingen in de route onderweg. En als je dat niet bent, dan zou het heel goed kunnen zijn dat je ook je bestemming mist. Op het moment dat jij niet gevoelig bent voor de leiding van de Heilige Geest in je leven, waarin God eigenlijk zegt, joh, misschien is het wijs om dit te doen, of wijs om dat te doen. Daarom is het zo belangrijk dat we ons realiseren dat we moeten luisteren naar die stille stem die ons keer op keer weer laat zien wat zo belangrijk is om te volgen. En een andere les die we ervan kunnen leren is, als je vooruit lijkt te gaan, maar even gecorrigeerd wordt, pas op de plaats moet maken, even je autootje moet parkeren om bij te komen of te heroverwegen of je wel op de juiste route bent, dan lijkt dat op een stapje terug. En een stapje terug is nooit comfortabel. Is nooit leuk, want we willen eigenlijk altijd allemaal alleen maar vooruit gaan. En als we dan toch heel even terug worden gefloten, dan voelt het als falen en dan voelt het als tekort. Maar ik heb een heel leuke les voor je. Ik weet nog goed, Ik denk, moet je eerlijk zeggen, ik zelf als jongen kan het me niet zo goed meer herinneren, maar ik heb het ook gezien bij mijn eigen zoontjes, van die terugtrekautootjes. Ah, speelgoedautootjes die je even zo naar achter trekken moet en dan loslaat en vervolgens schieten ze vooruit. En ik denk dat dat een beeld is waar je aan denken mag als het gaat om de belofte van God voor jouw leven. Als die je dan even terugfluit, als je even pas op de plaats moet maken, als je even rustig aan moet doen of even in de luwte moet staan, is dat niet zo dat je nooit meer naar voren kan. Sterker nog, het is je even terugtrekken, zodat hij misschien in een volgend seizoen af kan schieten, kan katapulten in de juiste richting, in de richting van jouw bestemming. Katapult is precies hetzelfde. Eerst naar achter en dan naar voren. Eerst zaaien, dan oogsten. Eerst sterven, dan leven. Dat is het verhaal van het evangelie. Dat is het loslaten nog voordat je zeker weet dat je in handen krijgt wat God jou beloofd heeft. En dat is het absolute, misschien wel het allermoeilijkste van geloven. Loslaten, overgeven, hem vertrouwen. Eerst loslaten, dan ontvangen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik wandel inmiddels al heel wat jaartjes mee. Maar ik heb God nog nooit zien veranderen. Elke keer weer vraagt hij aan mij om het los te laten. Om het aan hem te geven, hem te vertrouwen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je leunt op zijn volbrachte werk, niet al je eigen kunnen, hoe meer je ook gaat zien dat God trouw is en dat hij absoluut doet wat hij heeft beloofd. Nou, als je dan in de richting van je bestemming begint te gaan, als het goed met je gaat, als je goede keuzes begint te maken, je laat Egypte achter je, je oude levensstijl, je laat de vijand los, dan kun je de klok erop gelijk zetten dat je gedonder krijgt in je leven. Kijk er niet van op, als je in de richting van je bestemming gaat, dat achter je de hel ineens los begint te barsten. Exodus 14, vers 11. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven. Hoe kunt u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al genoeg in Egypte gezegd? Laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Wat? Dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Egyptenaren, de Israëlieten, die waren in paniek, omdat ze achter zich keken en ze zagen dat de vijand opnieuw achter ze aankwam. Je kan de klok erop gelijk zetten dat als jij besluit, vanaf vandaag ga ik alles anders doen, dat je juist dan strijd zult ervaren in je leven. Wat heel apart is en wat ik zelf ook wel eens meemaak, is als er een worsteling is in je hart of in je hoofd over iets waar niemand wat van weet, dat je juist dan net bijvoorbeeld een berichtje leest op social media wat je meer aanklampt als wat dan ook. Of een berichtje krijgt van iemand of iets voorbij ziet komen of in een film waardoor je getriggerd wordt juist in dat pijnlijke element. De vijand is er meester in om je opnieuw proberen te binden. Hij is er meester in om je opnieuw terug naar Egypte te halen. En het allerergste van dit verhaal is eigenlijk dat hij achtervolgt om je opnieuw weer in die slavernij te dwingen. Dus op het moment dat hij dan op je afkomt, dan is er paniek. En logisch dat er paniek is. En tegelijkertijd is dat niet de houding waar het meeste mee gaat winnen. Als we kijken naar de houding die de Israëlieten hier hadden, echt heel heftig wat ze zeggen tegen Mozes. Joh, hadden ze niet genoeg graven in Egypte? Heb je ons daar al meegenomen om hier dood te gaan in de woestijn? Grof, grof. En het spreekt ook over dat ze eigenlijk meer vertrouwen hadden in Mozes als in de God die hem gestuurd had. Ze kenden God helemaal niet. En ze gingen in op het geluid van een man die beweerde God wel te kennen. Maar wat moet dat een spannend moment geweest zijn. Met je rug tegen de muur. Je weet niet waar je naar uit moet wijken. Je hebt geen idee. Daar is de vijand. Voor je is de zee. Je kunt nergens naartoe. Een oncomfortabele plek. Een plek waar je nooit had gepland om naartoe te willen gaan en toch ben je daar. En ik noem dat niemandsland. Het is niet meer de verslaving, niet meer de tirannie van de vijand, maar het is ook nog niet het beloofde land. Het is nog niet het allermoois en het ideale wat je in je hoofd had, waarvan je dacht, nou, zo gaat het zo mooi zijn, zo gaat het zo gaaf zijn. Je zit in de tussenruimte, in de space between. En het stelt niets voor en niemands land is lelijk en je vindt het eng, want de vijand zit weer achter je aan, maar je hebt ook nog geen uitzicht op hoe het dan wel zal zijn. Verschrikkelijke woorden. En ik moet je eerlijk zeggen, bij deze verschrikkelijke woorden denk ik een beetje aan stadiongedrag. Ik ga wel eens naar het stadion om een lekker wedstrijdje te kijken. En dat doe ik met vrienden. En soms met mijn eigen kids. Of met mijn vader wel eens. En als we daar dan zitten, dan vind ik het altijd zo opmerkelijk hoe mensen zo voor hun eigen ploeg zijn en zo tegen ze kunnen keren op het moment dat ze niet presteren zoals ze zouden willen. Dus letterlijk zit ik dan in het stadion en dan zit er iemand achter me en die zegt het ene moment, oh ja, goed, ja, mooie bal. En het volgende moment verliest de beste jongen de bal. Wat een ontzettende kluts. Hoe kun je zo'n bal nou missen? Nou, weet je wel, alsof je het natuurlijk zelf veel beter kan. En het is dus niet één, het zijn er duizenden. Nederland, dat hebben we wel eens eerder gezegd, die heeft misschien wel miljoenen coaches. Zeker als het neerkomt op het moment dat we met z'n allen voetballen in enorme toernooien. Maar fans, die gaan op en neer. Als je het goed doet, zijn ze je vriend. Als je het fout doet, dan verlies je eigenlijk alles. En ik zou willen zeggen, God heeft niets aan fans. Fans vinden misschien wel leuk, maar dat zijn alleen maar mensen die zeggen, nou, als het goed gaat, halleluja. Als het niet gaat, nou, laat het allemaal weer zitten. God heeft geen fans nodig, maar God heeft partners nodig die zich een onderdeel voelen van zijn plan. Die zeggen, I'm in it to win it. I'm in it in and out of season. Of het nu goed gaat, of dat het tegenstaat, of dat het lastig is. Wij gaan een verbond aan. En ik geloof u, ik vertrouw u dat wat u heeft beloofd, dat u het waar gaat maken. En als je naar dit verhaal kijkt, dat is de enige echte partnership die we kunnen vinden tussen God en mensen, was het verhaal van Mozes. En misschien een aantal mensen om hem heen, zoals Aaron. En mijn vraag aan jou is, wie ben jij? Ben je een fan van God? Of ben je partner met hem? Sta je te cheer als het goed gaat? En ook te schelden als het misgaat? Of ben je committed om door alles met hem samen heen te gaan? Vertrouw je dat wat hij heeft beloofd, dat hij het ook daadwerkelijk gaat doen? Ik denk dat doordat wij ons, ja, hoe zou ik het zeggen, zo opstellen tegenover God dat we ongezien ook een muur bouwen tussen hem en ons in. Als we negatieve woorden spreken van teleurstellingen en ellende, dat we onszelf beginnen te beschermen en tegelijkertijd ook God op een bepaalde afstand drukken. Ik denk dat als we kwetsbaar leren zijn over wat we vinden en over wat we voelen, dat we daar veel meer uithalen. En dan hebben we daar Mozes. En Mozes die is natuurlijk enorm in het nauw gedrukt. Als je daarover nadenkt, dan is het bijna onmenselijk dat hij zo'n gewicht kon dragen van een miljoen mensen achter hem. Die allemaal hoopten op het leven, die bang waren om te sterven. Moet je je voorstellen dat er een miljoen mensen zijn die uit hun dak gaan tegen jou, omdat je iets niet goed hebt gedaan. En tegenwoordig via internet zijn er natuurlijk heel veel mensen die met elkaar contact hebben en zomaar over je heen kunnen vallen via allerlei digitale kanalen. Maar vroeger waren het gewoon heel veel mensen bij elkaar. Dat moet vijandig geweest zijn, dat moet eng geweest zijn. En dan reageert Mozes als volgt. Exodus 14, vers 13. Maar Mozes, die antwoordde het volk, wees niet bang, zegt hij. Wacht rustig af. Hij probeerde ze letterlijk te kalmeren. Want dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning heeft behaald. En de Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Man, wat een woorden, wat een kracht, wat een energie, wat een wijsheid, wat een powerhouse. En tegelijkertijd denk ik, was hij hier aan het bluffen? Of wist hij dit echt heel zeker? Sprak hij dit uit omdat hij het net van God had gehoord? Was het iets wat hij zomaar zei omdat hij het op zijn hart kreeg? Lekker evangelisch gezegd. Of was het iets wat hij gewoon uitsprak omdat hij bang was en gewoon nog niet wist hoe? Maar had natuurlijk zoveel met God meegemaakt. Hij had ook geen keus. Wat kon hij anders zeggen? Als van, nee hoor, ja nee, dit is het. Als de vijand ons heeft, ja dan bedankt, tot ziens. Dan was hij natuurlijk letterlijk gestenigd. Maar dan zie je in het volgende vers dat hij zich dan omdraait naar God toe. En dan zien we de reactie van God zelf naar Mozes toe. En die is ook weer opmerkelijk, maar zo mooi. Exodus 14, vers 15. De Heer die zegt tegen Mozes, waarom roep je mij om hulp? Dus kennelijk, nadat Mozes dit had gezegd, heeft hij zich tot God gewend. Dus hij zei, joh, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag u de overwinning geeft. De Egyptenaren die u daar ziet, zullen u daar nooit meer terugzien. En de Heer die zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En hij draait zich om naar God en hij zegt, nou, what's the plan? Wat gaan we doen? Hoe komen we uit? En dan zegt God tegen Mozes, joh, waarom vraag je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Kun je je voorstellen dat jij aan God vraagt, wat gaan we doen? En dat God zegt, wat gaan we doen? Waarom vraag je mij om hulp? Waarom doe jij er niet iets aan? En dat vind ik zo indrukwekkend. En dan zegt God wat hij dan moet doen. En gelukkig is hij zo genadigd om dat dan ook nog weer te laten zien. Dan zegt hij, pak die staf, hou die staf hoog, over de zee. En dan zul je zien dat ik een weg zal maken waar geen weg meer is. Ik denk dat we heel vaak, vaker dan we denken, dingen aan God vragen om te doen die hij eigenlijk vraagt aan jou en mij om te doen. En dat is apart. En ook bijzonder. En een uitdaging. Soms bidden we, zeggen, Heer, oh Heer, wilt u naar hem of haar uitreiken? En dan zegt God, joh, stuur een kaartje. Heer, wilt u hem of haar redden? En dan zegt God, joh, strek je hand uit. Heer, wilt u voorzien? En dan zegt hij, joh, trek je portemonnee. Er zijn zoveel dingen die wij zouden kunnen doen, maar uit onze, ja, hoe zou ik het zeggen, ik zal maar onvermogen noemen, zeggen we, Heer, wat zullen we doen? En dan draait het zich om, waarom doe jij er niet iets aan? Die staf die jij in je hand hebt om je leven te leiden. Het woord van God wat je in je hart meedraagt. De autoriteit die je hebt. Hij heeft je al zoveel geleerd. En er is ook heel veel onderwijs op dat gebied waarin heel veel mensen eigenlijk de openbaring van God hebben ontvangen. Dat hij zegt, joh, alles wat je nodig hebt om je leven te kunnen leiden zoals je het nu doet, is al binnen handbereik. Dus ik zeg altijd, als God tegen jou zegt, hang een schilderij op, dan geeft hij niet alleen het schilderij, maar dan geeft hij ook de boormachine, dan geeft hij het schroefje, dan geeft hij de potlood en dan geeft hij de waterpas om het allemaal en de stofzuiger om het stof weg te zuigen. Alle details voorziet hij in, zodat jij het plaatje compleet kan maken. Maar mensen blijven vaak naar God kijken en zeggen, ja, wilt u dan komen? En dan zegt God letterlijk tegen Mozes, waarom vraag je mij om hulp? Je moet verder trekken. In andere woorden, als je in beweging blijft, dan komt de voorziening vanzelf die God voor jou beloofd heeft. En dan zie je dat als Mozes dat dan doet, dat het ook gebeurt. En wat ik zo ontzettend bijzonder vind in dit verhaal is eigenlijk het volgende. Het grootste wonder, misschien wel, ja, ik denk dit is het grootste wonder van het hele boek Exodus. Gebeurde niet in Egypte. En gebeurde ook niet in het beloofde land. Het gebeurde tussenin. En dat is nou precies juist waar wij soms denken waar God niet is. Omdat de verlossing uit Egypte, die voelen we allemaal. Het is niet meer mijn oude leven, niet meer slavernij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik hoef niet meer onder de tirannie van de duivel te leven. Nou, er is een gevecht om gaande. De vijand laat je niet zomaar gaan. Probeert je terug te halen. Probeert je te manipuleren. Probeert je in een situatie te brengen dat je bang bent voor de voorziening. Dat er niet genoeg is. Dat je weer terug zou moeten naar het oude leven. En dat oude leven, daar wordt om gevochten. Want dat oude leven, dat kan ergens diep in jou nog steeds zitten. Ik zou het zo willen zeggen. God die heeft je wel verlost uit Egypte. Dus jij bent uit Egypte, maar Egypte is misschien nog niet uit jou. Daar gaan we in de volgende aflevering iets meer over hebben. Je kan een stukje van de Egyptische mentaliteit, de slavernijmentaliteit, nog altijd met je meedragen. En dan ga je beginnen aan die reis. En dan belooft God je een land met melk en honing. Prachtige mooie dingen. En alles wat jij ziet is die mooie grote roze droom. En ik zal je heel eerlijk zeggen, die droom die zag ik ook. Die droom die zag ik als ik nadenk over de bediening waar ik vandaag in mag staan. Een moeilijk woord voor het verkondigen van het woord van God hier in Nederland over de hele wereld. Toen zag ik mezelf staan op die podiums, duizenden mensen enzovoort enzovoort. En ik heb nooit gezien dat er op de route daarnaartoe ook zoveel hobbels, moeilijkheden, strijd, lastige mensen, ik kan het je zo gek niet verzinnen, voorziening, geld wat nodig is, tegenslagen en al die, dat wist ik niet, dat er ook allemaal bij kwam. En gelukkig maar dat we dat niet altijd weten. Maar als het er dan is, laat je daar niet door overvallen. En laat je niet verleiden om terug te gaan naar Egypte, te denken, nou, daar had ik het tenminste comfortabel. Want dat is precies waar dit over ging. En als je dan nog niet in het beloofde land bent, want ook wij zijn nog niet helemaal in het beloofde land op een plek waar ik zeg, nou, weet je, dit is het helemaal. We zijn onderweg. Maar we zitten ook niet meer in Egypte. En dan zit je in de tussenruimte, in de space between, in het niemandsland. En je bent met je rug tegen de muur. De vijand die klaagt je aan. De vijand die komt je halen. En als je voor je kijkt, is er een dode zee. Is er een plek, is een rode zee. Een plek waar je niet eens zomaar doorgaan kan. En juist dan, als jij met je rug tegen de muur staat, de God van wonderen, de meest uitzonderlijke dingen. En daar kan ik over getuigen. Juist als ik het echt niet meer wist, juist als ik gewoon helemaal ten einde raad was, dat zijn de momenten dat God doorkomt. En misschien dat jij op dat punt gekomen bent. Dat je het gevoel hebt dat je wordt opgejaagd door de vijand. En dat als je vooruit kijkt, dat je denkt, nou, dat is nog niet mijn beloofde land. Sterker nog, ik ben bang dat ik verzuip. Ik ben bang. Ik ga eraan. Ik wil tegen je zeggen, het is een goede plek om te zijn. Omdat het de enige plek is waar je compleet afhankelijk bent van wat hij kan doen in jouw leven. En ik zou je willen uitdagen om je vertrouwen in God te leggen. En aan de ene kant tot God te wenden en zeggen, Heer, wat zullen we doen? Aan de andere kant zegt hij, hef je staf op. Ga in die autoriteit staan. Ga staan in het volbrachte werk. Ga wandelen naar het leven waarvoor ik stierf dat jij zou hebben. Je bent geliefd. Je bent door God vergeven. Je bent door God apart gezet. Je bent door hem gereinigd, geheiligd. Dat is je nieuwe identiteit. Dat is de richting van de route van het nieuwe beloofde land. Ik zal er voor je zijn, ik zal redden. En daar waar jij misschien niks verwacht, geloof ik dat de allergrootste wonderen zullen gebeuren. Dat bid ik je toe. En ik zou tegen je willen zeggen, hoe lastig het ook is, er is geen weg meer terug. Vooruit lijkt nog ver weg. Het is tijd voor een wonder. En ik bid je toe dat je dat wonder zult ervaren in jouw leven.
Loslaten, vertrouwen, overgave. Dit was Niemands Land. Nog meer inspiratie en info over onze activiteiten vind je in de Simply Jesus app. Download hem nu in de App Store of Google Play. Want de boodschap zegt alles.